Amén.
We gaan dit jaar samen optrekken als gemeente onder het jaarthema Ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning. En we hebben het net gezongen, Jezus regeert, God regeert. En we zingen dat en we zeggen dat, maar wat betekent dat nu? Jezus regeert. Wat betekent dat als je kijkt naar de wereld? Wat betekent dat als je kijkt naar de gemeente? En wat wil dat zeggen als je kijkt naar je eigen leven? En misschien ook wel, wat betekent het niet? En vanuit dat perspectief, ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning, willen we gaan optrekken als gemeente. En vanuit dat perspectief wil ik ook het woord openen om samen met jullie vanmorgen te lezen uit Matteüs 11. Matteüs 11, als je Bijbel bij je hebt, mag je die erbij pakken, het komt ook op het scherm. Vanuit dat perspectief van het Koninkrijk. En er staat, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Vanaf vers 16. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen, hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen, die wel at en dronk en ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Er zit echt een bepaalde lading in dit gedeelte. Een bepaalde spanning. En die komt heel mooi eruit in vers 6. In die uitspraak van de Heer Jezus. Als hij zegt, zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dus we kunnen Jezus aanbidden, we kunnen hem volgen, we kunnen ons over Jezus verwonderen. Maar blijkbaar is het dus ook mogelijk om je aan Jezus te stoten, om over Jezus te struikelen, om je op een bepaalde manier aan Jezus te ergeren. En ergens is dat wat hier gebeurt met Johannes. En het is best opvallend dat het gebeurt met Johannes. En dat merk je uit die vraag van hem. Dat hij zegt, bent u nou degene die komen zou? Of moeten wij een ander verwachten? Hij zegt eigenlijk, ja, Jezus, u bent Messias. U bent de koning. Maar bent u het ook echt? En ergens dan stoot Johannes zich aan Jezus. En dat is toch opmerkelijk. Want wij kennen Johannes de Doper als het kereltje wat toen hij nog in de buik zat van zijn moeder al opsprong van vreugde toen hij de Heer Jezus voor het eerste keer ontmoette. Toen Jezus ook nog in de buik zat van Maria. We weten dat Johannes de man is die de grote wegbereider is. En we kunnen hem vinden bij de Jordaan waar hij gewoon talloze heeft gedoopt. Heeft opgeroepen tot bekering, een nieuw leven. En heeft geschreeuwd daar als profeet op de top van zijn longen toen hij Jezus zag. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Gewoon Johannes de Doper. De man die de hemel zag open scheuren, dat de Vader zo die hemel opendeed. En er kwam daar de geest als een duif op de Zoon neergedaald. Johannes stond erbij toen hij de stem hoorde. De stem die zei vanuit de hemel, hij is het. Hij is het. Hij is mijn geliefde Zoon. Hij is het. Johannes die stond erbij. Dat is die Johannes. En die zit nu hier zo van ja. Bent u het nu wel of bent u het nu niet? De koning die wij hebben verwacht. Dat is toch opvallend. Er zitten hier allemaal mensen die zijn net als Johannes geboren in een christelijk gezin. Grootgebracht in het spoor van het geloof. Je hebt de hemel geopend gezien. Je hebt de stem van de Vader gehoord. Je hebt het werk van de Geest gezien. Je hebt talloze gedoopt zien worden. Je hebt getuigd van hij is het. En dat je dan toch op een punt kunt komen dat je jezelf kunt stoten aan de Heer Jezus. En waarom gebeurt dat nou hier met Johannes? Nou, een aanwijzing daarvoor, dat ligt in vers 2. Daar staat, toen Johannes in de gevangenis. Nou, dat is al voldoende. Toen Johannes in de gevangenis. En die gevangenis waar hij zat, dat was Fort Margerus. En dat lag nabij de Dode Zee, aan de oostkant, op de top van een 700 meter hoge rots. Met steile ravijnen en diepten aan allerlei verschillende zijden van die helling. En daar boven op die helling dus dat fort. Ooit herbouwd, 30 voor Christus, door Herodes de Grote. De Herodes van de kindermoord te Bethlehem. Maar ten tijde van dit gedeelte in handen van de zoon van Herodes de Grote, Herodes Antipas. En Herodes Antipas die regeerde in Galilea en in Perea. En als hij in Perea was, dan verbleef hij in dit fort. Hij had daar zijn residentie, zijn paleis van 4000 vierkante meter. Hij had daar zijn feestjes in zijn 238 vierkante meter grote woonkamer. En hij had daar zo allemaal zijn dingetjes die hij daar deed. Hij woonde daar in een overspelige relatie met Herodias, die niet alleen zijn nicht was en zijn vrouw, maar ook zijn schoonzus. En dat was Herodes. En daar onderin dat fort zat een kerker. En in die kerker, diep weggestopt in de grond, zat Johannes. En Johannes die zat er niet één dag. Johannes die zat er niet twee dagen. Johannes zat ook niet drie dagen. Hij zat er uiteindelijk meer dan 300 dagen. In zo'n stinkend, donker hol. Onder dat leven daar van die Herodes Antipas. Die maar zijn dingetjes deed. En dat doet wat met je als mens. En dat doet ook wat met je als je Johannes de Doper heet. En dat herkennen wij. Dat omstandigheden iets met ons doen. Dat het mogelijk is dat omstandigheden maken dat ons zicht op Jezus wordt vertroebeld. Op wie die nu werkelijk is. Dat kennen wij. Het gebeurde zelfs met Johannes. Maar er is nog een diepere laag daaronder. Over wat hier nou aan het gebeuren is met die Johannes. En dat had alles te maken met zijn verwachting van Jezus de Messias. Want hij had de verwachting gehad dat Jezus zou ingrijpen. Al eeuwenlang, ze zagen toch uit naar die Messias die de aardse machthebbers omver zou werpen. Die de vijanden van God zou wegvagen uit het land. Dus wat had hij verwacht? Dat Jezus zou ingrijpen. Dat Jezus Herodes van de troon zou stoten. Maar het gebeurt niet. En hij hoort dat Jezus naar feesten gaat van farizeeërs. Hij hoort dat Jezus eet en drinkt met hoeren en tollenaars. Maar ondertussen, Herodes wordt geen strobreed in de weg gelegd. En ik zit hier nog, onder in die kerken. Ik, de dienaar van de Heer, de profeet van Jezus, de wegbereider, zijn voorloper. Dagenlang in die kerken. En Herodes loopt nog vrij rond. Hij is teleurgesteld. Hij had het zo anders verwacht. En ken je dat? Ken je dat? Dat je het zingt. Jezus regeert. Maar ondertussen lijkt het wel alsof Herodes de dienst uitmaakt. Jezus regeert. Maar ondertussen lijkt het wel alsof Herodes het voor het zeggen heeft. Jezus regeert. Maar ondertussen lijkt het wel alsof Herodes gewoon maar die kerk van Jezus mag wegvagen uit Irak. Uit Syrië. Jezus regeert, maar ondertussen lijkt het wel alsof Herodes allemaal dingen mag stuk maken in mijn leven. Jezus regeert, maar ondertussen lijkt het wel alsof het niet zo is. En Johannes die stoot zich aan Jezus. En hij is niet de enige in dit hoofdstuk die zich dan stoot aan Jezus. Want er is ook een menigte. En uit de korte gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, dan blijkt dat ook de menigte zich stoot aan Jezus. Dat de menigte ook niet met de Heer Jezus uit de voeten kan. Net zo min trouwens als dat ze met Johannes de Doper uit de voeten konden. Daar konden ze ook niks mee. En dat blijkt dan uit die korte gelijkenis. En Jezus die zegt dan, waarmee zal ik deze generatie, waarmee zal ik dit geslacht nou vergelijken? En dan zegt hij, het is zoals met kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen misbaar gemaakt. En Jezus die denkt hier aan kleine kinderen die bruiloftjes spelen en begrafenisjes spelen. Ja, dat doen kleine kinderen. Die spelen vader en moedertje, die doen allemaal van die spelletjes. Ik herinnerde mij dat is tegenwoordig is dat hopeloos ouderwets. Maar dat toen ik een jochie was, ik denk van een jaar of 7, dat wij op zondagmiddag kerkdienstjes speelden. Ja. In die tijd was het echt mateloos populair. Dat deden heel veel kinderen. Zondagmiddag kerkdienstjes spelen. En wij deden dat heel erg serieus. Ik heb echt nog dat plaatje voor me dat wij op mijn zolderkamertje daarboven, we woonden toen in Zeeland, mooi groot huis, ik had daar op zolder mijn kamertje, dat dan de kerkzaal was. En ik had ook zelfs een preekgestoelte, gewoon een stoel midden in die kamer, daar stond ik dan achter, dat was mijn preekstoel. En ik weet zelfs nog dat ik gewoon een preek heb geschreven, gewoon, voor dat kerkdienstje spelen. En mijn moeder kwam er een keer later mee op de proppen, en ik weet zelfs nog waar die over ging. Ja. Amos 5 vers 4. Zo. Zoek mij en leef. Mijn eerste preek. Ik geloof rond de jaren 7. En ik weet zelfs nog dat ik een metafoor had van een appel. En ik zei, misschien ben je wel eens een appel kwijtgeraakt. En je ging zoeken onder het tafelkleed. En je ging zoeken achter de bank. En je ging overal die appel zoeken. En deed je uiterste best. Uiteindelijk had je je appel. Nou, zoek op die manier intens naar God en leef. Misschien was het wel profetisch dat ik daar al stond te preken, ik weet het niet. In mijn tienertijd, lange tijd gedacht van, maar dat was dat moment. En wat ik dan verwachtte van mijn zus, mijn oudere zus, dat hij netjes op de rand van het bed ging zitten en ademloos luisterde naar mijn preek. Dat was kerkdienstje spelen. En dat doen kleine kinderen. Toen was het maatloos populair, tegenwoordig gebeurt dat niet meer, kerkdienstje spelen. Maar dat is wat Jezus in gedachten heeft. Kleine kinderen op de markt en ze spelen bruiloftje en ze spelen begrafenisje. Nou, en wat je had met bruiloftje spelen, ja, je kunt je geen bruiloft voorstellen zonder dat er muziek gespeeld wordt. Want op die muziek moest gedanst worden. Nou, zo had je daar kinderen op dat marktplein en die deden net alsof ze aan het fluitspelen waren. En wat verwachten ze dan? Dat hun vriendjes zouden gaan dansen. En zo kun je ook geen begrafenis voorstellen zonder dat er klaagvrouwen waren die klaagliederen zongen. En wat gebeurde daar in die tijd? Dat die klaagvrouwen op hun eentonige geluid van al die liederen verwachten dat de anderen, dat mensen misbaar maakten. Zo werd er rouw bedreven, dat ze zich op de borst klopten of sloegen. En het is zelfs zo dat zelfs de allerarmste man, die dan moest dan na het overlijden van zijn vrouw, minstens één klaagvrouw inhuren die dan klaagliederen zong. Zodat er misbaar gemaakt kon worden. En zo waren daar dus die kindjes begrafenisje aan het spelen op het marktplein. En ze gedroegen zich alsof ze klaagvrouwen waren. En wat verwachten ze dan? Dat hun vriendjes zich op hun borstkastjes zouden slaan. En zouden reageren en een spelletje mee zouden spelen. Dat is wat Jezus vertelt. En het hele idee van die gelijkenis is dat die reacties uitbleven. Dus die kinderen deden alsof ze op de fluit speelden, maar hun vriendjes reageerden niet. Ze deden alsof ze klaagvrouwen waren, maar hun vriendjes reageerden niet. De reacties bleven uit. Wat is dan de grote vraag van deze gelijkenis die Jezus vertelt? Wat wordt hiermee bedoeld? Wie zijn nou die beide groepen? Ja, het is duidelijk dat de ene groep staat voor Jezus en Johannes. Want zij predikten en verkondigden het woord van God. De andere groep die staat voor de tijdgenoten die het woord ver van zich vandaan hielden. Maar ja, welke groep is nu wie? Wie staat nu voor wie? En de uitleggers die zijn daarover verdeeld en meestal wordt het zo uitgelegd dat de groep die speelt en de groep die zingt staat voor Jezus en Johannes. Want zij predikt. En dat de groep die niet reageert staat voor de tijdgenoten van de Heer Jezus. En daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt. Hè? Want het spelen op de fluit staat dan voor de prediking van Jezus. En het zingen van de klaagliederen staat voor de prediking van Johannes de Doper. Want als je verder leest, dan zie je dat Jezus kwam etende en drinkende. Dat past bij een bruiloft. En Johannes die kwam niet etende en niet drinkende. En dat past bij een begrafenis. Dus Jezus preekt, Johannes preekt. Ze spelen de fluit, ze zingen de liederen. Maar de menigte reageert niet. De mensen zijn gewoon niet in beweging te krijgen. En dat ligt heel erg voor de hand die uitleg, want dat was ook zo in de tijd van Jezus. En ze predikten, maar heel veel mensen die waren gewoon niet in beweging te krijgen op de prediking van de Heer Jezus. Het enige probleem met deze uitleg is dat het niet klopt met wat er staat. Want Jezus die zegt, waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Waarmee zal ik deze generatie nu vergelijken? En dan zegt hij, ik vergelijk deze generatie met kleine kinderen op de markt, die fluit spelen en klaagliederen zingen. Dus hij zegt, die groep die speelt en die zingt, ja, dat zijn de tijdgenoten. En degene die niet reageren, dat zijn Jezus en Johannes. Dus het punt van de gelijkenis die Jezus maakt, is niet dat de mensen niet reageren op Jezus en Johannes, maar dat Jezus en Johannes niet reageren op de mensen. Zij zijn de spelbrekers. Zij zijn niet in beweging te krijgen. Zij doen niet wat de mensen willen. En wat is nou het punt wat Jezus wil maken? Nou, het punt is, die tijdgenoten van de Heer Jezus, die maakten de dienst uit. Die wilden de toon aangeven met hun liederen. Die wilden de toon aangeven met hun fluit. En wat ze dan verwachten is, dat Jezus zich daardoor liet leiden. Dat Jezus daarop inspeelde. En dat Jezus, ja, danste naar de pijpen van hun spelen en van hun zingen. En wat Jezus zegt, is dat doe ik niet. Ik weiger dat. Kijk, de mensen hadden zo hun beeld van Jezus. Ze hadden zo die houding tegenover Jezus, dat Jezus moest doen wat zij wilden. Ze hadden zo hun beeld van Jezus, dat hij, en wie Jezus was als Messias, dat moest passen in wat zij voor ogen hadden. En Jezus moest acceptabel zijn. Ze zeggen, we aanvaarden u pas als u doet wat wij willen. Ja, en dan komt daar Johannes de Doper. En die eet niet. En die drinkt niet. Ja, dat past niet in het beeld wat ze hadden van de profeet die zou komen. Dus ze zeggen van, ja, die Johannes, die heeft een demon. En dan komt daar Jezus en die eet wel en die drinkt wel. Maar ja, dat paste niet helemaal in het beeld van wat ze hadden. En ze maakten zich van Jezus af door te zeggen, hij is een vraatzuchtig mens. Hij is een wijndrinker. Hij is een vriend van hoeren en tollenaars. En Jezus zegt, mijn punt is, tijdgenoten. Ik weiger te dansen op jullie muziek. Ik weiger misbaar te maken op jullie klaagliederen. Ik laat mij niet inpassen in jullie kader. Ik ga niet wandelen in jullie verwachtingen. Ik laat mij niet leiden door wat jullie willen. En je kunt je dus verwachten dat als de mensen dat wel willen. Dat wij wel willen dat Jezus danst op onze muziek. Dat wij wel willen dat Jezus misbaar maakt op onze liederen. Dat Jezus wel moet doen wat wij van hem verwachten. Dat Jezus wel in ons plaatje moet passen. Ja, dat het op teleurstelling uitloopt. Dat je dan aanstoot gaat nemen aan Jezus. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van dit hoofdstuk. Dat ook Johannes teleurgesteld is in Jezus. En weet je, ik vind het zo mooi. Er is een verschil tussen het stoten van Johannes en het stoten van die menigte. Een hemelhoog verschil. Een verschil van dag en nacht. En wat is dat verschil dan tussen die Johannes de Doper? En tussen die menigte. Nou, het verschil is vers 2. Daar staat toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had. Toen stuurde hij twee van zijn discipelen naar Jezus toe. Er is daar zo'n moment geweest dat Johannes in die gevangenis zit. Hij zit in die put en hij denkt, wat moet ik nu? Ik kan er geen chocola van maken. Jezus beweegt niet in de lijn van mijn verwachtingen. Is hij het nou wel of is hij het nu niet? Wat ga ik doen? Weet je wat er vandaag de dag ook heel veel gebeurt? Dat we het overal gaan zoeken, behalve bij Jezus. We zoeken het echt overal, maar niet bij hem. En het wonderlijk is dat Johannes zegt, ja, maar ik zoek het wel bij Jezus. Ik ga wel naar hem toe. En dan laat hij twee van zijn leerlingen komen, ga naar Jezus. En weet je, het lijkt zo logisch, maar dat is het niet. Dat is het niet. Soms hoor ik wel pastorale adviezen, als mensen in de put zitten. Het leven is zwaar en moeilijk en we zien het niet. En dat ook het Bijbel lezen vermoeid is en een krampachtige bezigheid is. Dan hoor je wel eens van, ah, weet je wat, dat maakt allemaal niet uit. Dan hoef je gewoon 3 weken je Bijbel niet open te doen. Dat is helemaal niet erg. God begrijpt dat wel. Maar dan denk ik van ja, dan snij je jezelf af van de bron. Dan snij je jezelf af van de lijn die juist open moet zijn om te kunnen ontvangen. Om God iets te kunnen laten doen in je leven. Of we zoeken het overal. Ja, het voelt niet goed, Jezus. Dus ik moet iets hebben wat wel goed voelt. Maar Johannes die zegt, ik zoek het bij Jezus. En weet je wat ik zo mooi vind? Als je het zoekt bij Jezus, dan krijg je ook antwoord. Vers 4. En Jezus antwoordt en die zegt dan. En dan komt er een schitterend antwoord. Blinden worden ziende. Ga het maar vertellen aan Johannes in de kerken. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd. En dat zijn allemaal dingen die nu aan het gebeuren zijn. Dus die twee discipelen die staan er te kijken. Blinden worden ziende. Kreupelen gaan lopen. En ze zien dat. En dat gebeurt allemaal. En dat moeten ze gaan vertellen. Vertel wat je ziet. Ze zien nog meer. Doden worden opgewekt. Doven kunnen horen. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is een revolutie van liefde. Dat is wat er aan de hand is. Dat is Jezus. En weet je, voor onze oren klinkt dit al heel bekend. Maar deze week, en ook gisteren weer, heb ik een DVD gezien van John Ortberg. En hij vertelde hoe dat zit in die tijd van die Grieks-Romeinse wereld. Hoe ze omgingen met zieke mensen, met zwakke mensen, met mensen met beperkingen. Nou, op een verschrikkelijke manier. Want daar hadden ze kracht en schoonheid hoog in het ideaal. En als er dan kinderen geboren werden die ziek waren of beperkt waren, dan verdronken ze die. En niet ergens een beetje achteraf dat niemand het ziet. Nee, gewoon schaamteloos. Dat was gewoon scheer en inslag. Dat zwakke, zieke kinderen of ongewenste kinderen, niet het goede geslacht, gewoon werden verdronken. En hij vertelde dus bij pestepidemieën die uitbraken, er werden de zieken vaak aan hun lot overgelaten. En Jezus, die komt eraan als koning. En die richt zich niet op de elite. En op Herodes. En op de geweldenaars. Maar hij komt er als knecht in liefde. En hij doet iets wat nog nooit iemand had gedaan. Tot op dat moment in de geschiedenis. Hij gaat door de knieën. Hij gaat naar de blinden. De mensen afgesneden. Die kunnen weer zien en die horen er weer bij. De kreupelen. Die uitgekotst werden door de maatschappij. Hij laat ze weer lopen. De melaatsen. Uitgestoten uit de gemeenschap. In alle eenzaamheid wegterend in hun ziekte. Jezus raakt ze aan. De doven die gewoon nooit de muziek en de dans konden horen, konden zien. Oké, Jezus die opent de oren en ze krijgen er weer deel aan. De armen en zelfs de doden worden opgewekt. Een revolutie van liefde. En dat, ga dat maar vertellen. En dan komt het naar Johannes toe in die gevangenis. En Johannes, die hoort daarin de echo van de profeet Jesaja. Hij hoort gewoon, oh, maar dit is de vervulling van de profetie. En Johannes, die kende die profetie. En dus Jezus die zegt eigenlijk tegen Johannes, Johannes, ik vertel je niks nieuws. Ik vertel alleen maar dat het gebeurt. En daarmee zeg ik dat ik het ben. Ik ben de Messias. Je zou nog kunnen zeggen, ja, maar dat is oud nieuws voor Johannes. Want hij kende die profetie. En hij hoorde dat dat gebeurde. Maar Jezus gaat verder. Hij is nog niet klaar met zijn antwoord. En dan komt daar weer dat zinnetje. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En dat is wel nieuw voor Johannes. Dat Jezus zegt van, joh, gelukkig ben je als je niet over mij struikelt. Wat ik wil zeggen, houd vast aan mij. Vertrouw op mij. Bij alles wat je niet snapt. Bij alles wat ik anders doe dan jij had verwacht. Bij alles wat ik doe wat niet past in het plaatje van wat jij mij hebt, van mij hebt. Vertrouw mij toch. Vertrouw mij toch dat ik wel die koning ben. En dat ik Herodes echt niet laat lopen. Vertrouw mij toch dat ik degene ben die de vervulling is van alles wat de profeten hebben beloofd. Ook al kun jij het even niet zien. Vertrouw mij toch dat ik regeer. En dat ik alle macht heb in hemel en op aarde. Ook al lijkt het wel alsof Herodes de dienst aan het uitmaken is. En bij alles wat jij niet snapt. Vertrouw jezelf met alles wat er in je leven gebeurt aan mij toe. Struikel niet. Maar kom naar me toe. Met alles. Vertrouw jij Jezus in zijn leiderschap? Als hij het wereldgebeuren op je in laat werken. Als er van alles nog wat gebeurt en jij denkt van ja, Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Vertrouw je hem dan dat er niks over zijn schoenen loopt. Dat hij alles in handen heeft. Als jouw leven op zijn kop lijkt te staan. Als je er zelf gewoon geen logica meer in ziet. Vertrouw je Jezus dan. Ook al snap je het niet. Doe je dan wat Johannes doet. En dat is vluchten naar Jezus. Het zoeken bij hem. Of lijk je meer op de menigte. Die Jezus op een afstand houdt. Want hij past niet in mijn plaatje. Dit seizoen. Ontdek Gods koninkrijk. Ontmoet de koning. Daar zit een bepaalde spanning in. Het koninkrijk dat gekomen is. En het koninkrijk dat komen gaat. En de oproep vanuit dit gedeelte. Die aanmoediging van de Heer Jezus. Kijk toch met ogen van geloof. Open je hart. Zoek mij in alles. En ontdek wie ik ben. Open the eyes of my heart. That I may see you, Lord. Zegt zo'n schitterend lied. Dat is de uitnodiging als wij op reis gaan. En volgende week zal Martin Kornstra hier spreken over de geheimenissen van het koninkrijk. Oh, we hebben ogen van geloof nodig om te zien hoe het koninkrijk van God op dit moment al gaande is in de wereld. We gaan op ontdekkingstocht. Het is goed om te beseffen dat die uitspraak van Jezus, neem aan mij geen aanstoot. Dat was geen mokerslag voor Johannes. Van joh, ga toch eens een keer een beetje meer onbevangen geloven, man. Nee, het was die aansporing. Het was die bemoediging. Van joh, vertrouw je leven maar aan mij toe. Het loopt mij niet uit de hand. En ik wil afsluiten met een vraag. Het zou zomaar kunnen dat sommigen van ons hier vanmorgen het gevoel hebben dat ze op de plek zitten waar Johannes zit, aan het begin van dit hoofdstuk. De gevangenis. En misschien zit je er al één dag, twee, drie of meerdere dagen. Maar ergens is dat zicht kwijtgeraakt. Oh joh, en misschien heb jij die open hemel wel gezien. Misschien heb je die ervaringen van de Heilige Geest, de stem gehoord. Heb je van Jezus getuigd zoals Johannes dat ook allemaal gedaan had. Misschien ben je al jarenlang onderweg. En dan kan het nog steeds zo zijn dat je je stoot aan Jezus. Want er is iets gebeurd en je kunt je toch niet voorstellen dat die Jezus die regeert, dat heeft toegelaten in jouw bestaan. En is het woord van de Heer Jezus vanmorgen hier. Zoek het bij mij. Stoot je niet, maar vertrouw mijn leiderschap. En ik wil zo afsluiten met gebed. En als jij dat wilt markeren, als jij gewoon dat wilt teruggeven aan de Heer Jezus. Als jij wilt reageren ook op dat woord. Door te zeggen, ja, ik wil het opnieuw zoeken bij u. Of je nou altijd in het geloofsspoor gewandeld hebt. Of onlangs bent ingestapt. Onlangs ontdekt hebt wie Jezus voor jou wil zijn en wat hij voor je heeft. Waar je ook zit. Als jij wilt zeggen van, ja, maar vanmorgen. Bij alles wat in mijn leven gebeurt. Bij alles wat ik gebeden heb, wat niet is gebeurd. Bij al mijn vragen waar ik geen antwoord op krijg. U bent de plek. En ik wil het u zeggen vanmorgen. Ik heb mij gestoten, maar ik zoek het bij u. Dan wil ik tijdens het gebed een moment stil zijn en daarna ook de gelegenheid geven om je hand uit te strekken naar Jezus. Om gewoon te zeggen, ik zoek het bij u. Daar waar ik nu ben. En ik vertrouw uw leiderschap. Dus samen bidden. En Vader in de hemel, we willen tot u komen in het gebed. En we willen belijden dat u koning bent. We willen belijden dat u regeert. En we zijn een gemeente die u wil aanbidden met heel ons hart. We zijn een gemeente, wij willen ons over u verwonderen met alles wat in ons is. We willen u volgen door de kracht van uw geest. Maar wij kunnen ons ook stoten. Wij kunnen ook verlegen met u zijn. Wij kunnen het ook even gewoon niet zien. En Vader, dan is daar uw woord vanmorgen. En dan is daar Johannes in die gevangenis. In de klauwen van Herodes die het even kwijt is. Is het wel echt? Heeft Jezus echt wel alles in handen? Of komt er nog iemand anders? En Vader, dan willen wij vanmorgen ook bidden voor elkaar. En dan willen wij ook bidden voor hen die hier zitten. En misschien zit jij hier vanmorgen. En dat is de plek waar je bent. Oh, je hebt getuigd en je hebt de geest gezien en je hebt de stem gehoord. Maar ergens heb je je gestoten. En is daar de uitnodiging van de Heer Jezus zelf, die hier in ons midden is vanmorgen. En die zegt, kom toch bij mij. Gelukkig ben je als je mijn leiderschap vertrouwt. Want we zijn onderweg. En de soldaten van Herodes, de soldaten van de keizer, ze konden het verzegelde graf niet bedwingen. De Heer Jezus, u heeft u zelfs de sterkste betoond, de dag van de opstanding. En dat is een voorproefje voor hoe het straks in al zijn volheid zal zijn. Rome is niet meer, maar u regeert. U bent de koning der koning. Dan is daar de uitnodiging. Vertrouw mijn leiderschap. We zijn onderweg. En misschien zit je hier en wil je dat zeggen tegen Jezus. Misschien zit je op een plek in je huwelijk, een plek in je werk, een plek in je leven, dat je zicht op Jezus is vertroebeld. En is de vraag van de Heer Jezus, wil je het zoeken bij mij? En zijn die mensen die willen reageren en die willen zeggen, ja, vanmorgen, Heer Jezus, ik wil het tegen u zeggen. Ik zoek het bij u. Mag je hand opsteken, wil ik voor je bidden. God ziet jullie handen. Yes. God ziet jullie handen. En hij wil het zeggen tegen je vanmorgen. Ik regeer. Ook daar waar jij het niet ziet. Ik regeer. En Vader, zo bidden we als gemeente samen voor al deze handen, voor al deze mensen. Door de Heilige Geest breng het diep in hun hart. Open de ogen van het hart, dat ze u zullen zien zoals u werkelijk bent. Zegen hen, raak hen aan. En Vader, dank u wel dat ze het zoeken bij u. En zoals we weten uit uw woord, u zult reageren. U komt met uw antwoord. Blinden worden ziende. Lammen gaan lopen, doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. U bent de koning die kwam als een knecht. U kwam niet met uiterlijke pracht, maar u kwam met uw liefde. En we bidden voor hen, Heer, zegen hen met een aanraking van uw liefde, op dit moment, door uw Heilige Geest. En Vader, zoals we hier als gemeente zijn en zoals we onderweg gaan komen het seizoen, ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning, dan bidden wij om nieuwe openbaring. Dat we meer van u zullen gaan houden, meer van u zullen gaan zien. En dat we onder uw zegen mogen schitteren van liefde tot u, uit u. In Jezus' naam. Amen.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord.